Goedemorgen allemaal, Shabbat Shalom. Ik had een presentatie meegenomen, maar die liep vast. Ik weet niet of het nu wel werkt. Ja, we hebben beeld. Ik heb nogal wat teksten, dus ik vond het fijn om die te presenteren. Dan kunt u ook daar vanaf meelezen. Ja, mijn naam is Jos Bremer, ik kom dus uit Apeldoorn, uit de Messiaanse gemeente Braga daar. Vorige week hadden we hier samen een dienst. Was ik ook bij, dus ik heb al even gekeken. Verdere introductie, als u wat meer over mij wilt weten, dat moeten we dan na de dienst maar eventjes doen. Want ik wil hier graag de tijd gebruiken om naar het woord te kijken. En we hebben vanmorgen een hele bijzondere parasha om te bespreken. Hè? Want we vallen eigenlijk zo midden in een verhaal en zelfs midden in een gesprek. En de vorige parasha die eindigde met een geweldige cliffhanger. Maar ja, dat heeft u waarschijnlijk niet meegekregen. Want vorige week vierden wij hier Chanukka, ging het eigenlijk niet zozeer over Jozef. Dus dat zal ik vertellen, want het is een heel bijzonder verhaal. Het verhaal zelf, dat kent u natuurlijk, want het gaat over Jozef. En het is een overbekend verhaal en daar zit dan gelijk een gevaar in, van die overbekende verhalen. Ja, want ze staan uitgebreid verteld in kinderbijbels en er worden films over gemaakt. En dan denk je op een keer, dat verhaal dat kennen we nou wel. Ja, maar het is toch de kunst om je telkens te blijven verwonderen, ook over het gewone. En om er steeds weer iets nieuws in te kunnen zien. Nou, dat gaan we vanmorgen, hoop ik, doen. Hè, dat ik u kan laten verwonderen, verwonderd kan laten zijn over dit overbekende verhaal. En er zit eigenlijk veel meer in dit verhaal, kwam ik achter, dan dat ik zo in een half uurtje kan vertellen. En ik denk dat er zelfs nog veel meer in zit dan ik mezelf maar besef. Dus enorm bijzonder verhaal. Nou, onze parasha die heeft de naam gekregen naar het eerste Hebreeuwse woord waar dat gedeelte mee begint. En dat is Vayigash. En hij naderde. En dat is Genesis 44 vers 18. Maar daar vallen we dus midden in een verhaal. En we moeten even een kleine terugblik doen. Want vorige week hebben we het er niet echt over gehad. Hè? En twee weken geleden hadden jullie volgens mij geen dienst. Klopt dat? Dus het is nu eigenlijk voor het eerst dat we dat over het verhaal van Jozef hebben. Dus ik heb nog wat in te halen. Dus ik heb mezelf maar gepermitteerd om dat even erbij te doen. Hè? Kleine terugblik. Twee parashot terug begint het verhaal van Jozef in Genesis 37. En dat is dus een heel lang verhaal. Het begint als Jozef 17 jaar oud is. Hè, dan krijgt hij een prachtige kleurrijke mantel. Ik doe het wel een beetje beknopt hoor. En Jozef die krijgt allemaal dromen. Die vertelt hij dan aan zijn vader en aan zijn broers. Ja, en die vader en zijn broers die vonden dat nogal irritant. Hè? Omdat daaruit bleek uit die dromen dat ze allemaal voor Jozef zouden moeten buigen. Nou, wat zeg ik? Ze vonden dat niet irritant. Hè? Die broers die haten hem zelfs. Ze wilden hem wel vermoorden. Nou, daar kregen ze de gelegenheid voor toen Jozef op zoek ging naar zijn broers. Hij moest op zoek en zijn broers waren ergens in het veld met de kudde. Was hij dus een heel eind van huis. Toen vond Jozef zijn broers daar. En Ruben, de oudste broer, die had toen nog het idee om Jozef te redden. En die stelde voor dat ze hem in een lege put zouden gooien. En dat deden ze. Toen gingen die broers eten. En toen kwam er een karavaan langs met handelsreizigers op weg naar Egypte. En Juda stelde toen voor, ook een van de broers, dan verkopen we hem aan die karavaan. En nou, dat deden ze zo, ging Jozef op weg naar Egypte. En dat mooie kleed wat Jozef had gekregen, daar smeerden ze bloed op en dat stuurden ze naar zijn vader. En die maakte daaruit op dat Jozef door een wild dier was verscheurd. Nou, krijgen we Genesis 38, even een intermezzo met Juda en Tamar, sla ik even over. Genesis 39 gaat het verhaal dan weer verder, met Jozefs belevenissen in Egypte. En dat hij bij Potifar ging werken, maar daar ging wat verkeerd, kwam hij in de gevangenis terecht. In de gevangenis dat verhaal met de schenker en de bakker, waarvan Jozef zijn dromen goed kon uitleggen. Toen mocht hij ook de droom van de farao uitleggen en toen ineens, vanuit de gevangenis, stond hij helemaal aan de top, zou je zeggen, als onderkoning van Egypte. Jozef is daar dan inmiddels 30 jaar. Nou, toen kwamen er eerst 7 goede jaren. Dan ging Jozef daar graan inzamelen in het hele land. Hè, want dat was waar de farao over gedroomd had. Over de 7 goede en over de 7 slechte jaren. Die slechte jaren, die hongersnood, die was niet alleen in Egypte. Maar die was ook in de landen eromheen. In Kanaan, waar Jacob nog woonde. En daarom stuurde Jacob, die daar nog dus met de broers van Jozef woonde. Die stuurde zijn zonen naar Egypte om daar graan te gaan halen. En zo zien die broers voor het eerst in 20 jaar hun broer Jozef weer terug. Alleen, ja, Jozef herkent, ze herkennen Jozef niet. He, Jozef herkent zijn broers wel en dan krijgen we dat spel wat er eigenlijk wordt gespeeld. Hè? Een soort test waaraan Jozef ze onderwerpt. En die eerste keer dat ze er zijn, beschuldigt hij ze dat ze spionnen zijn. En dan hebben ze verteld dat ze nog een jonge broer thuis hebben. En dan moet Simeon moet in Egypte in hechtenis blijven. En dan moeten die broers terug om Benjamin op te gaan halen. Dus ze gaan terug met zakken graan naar hun vader Jacob. Dus zonder Simeon. Maar hun vader Jacob wil helemaal niet dat ze Benjamin meenemen. Maar goed, uiteindelijk, een jaar later, is het graan op en moeten die broers wel terug. Nou, dan mogen ze toch uiteindelijk van Jacob mogen ze Benjamin meenemen. En dan gaan ze weer terug voor de tweede keer voor de onderkoning Jozef. Nou, dan lijkt het allemaal goed af te lopen. Ze krijgen weer graan mee, Simeon mag ook weer mee, Benjamin gaat weer mee en zo gaan ze met z'n allen op reis naar Kanaan. Maar dan, ja, eigenlijk een enorme wending in het verhaal, hè. Want terwijl ze onderweg zijn naar huis, worden ze achterhaald door Jozefs huismeester. En blijkt er in de zak graan van Benjamin een beker te zitten. Nou, hele zooitje weer terug naar Egypte en dan staan ze daar voor de derde keer voor Jozef. Jozef is dan 38 jaar. En dat is dus 22 jaar nadat Jozef als slaaf werd verkocht. Nou, en dan komt die cliffhanger van vorige week. Waar de parasha vorige week mee eindigde. En dat wil ik even met u lezen. Dat is Genesis 44, vers 15 tot 17. Jozef zei tegen hen: wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Toen zei Juda: wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen we spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven zijn van mijn heer, zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is. Maar hij zei: er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen. De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. Maar u trek in vrede naar uw vader. En nu? Wat gaat Juda nu zeggen? Voel je de spanning die er blijft hangen? Ja, en hier pakken we het vanmorgen dan weer op. Wat gaan ze doen, hè? Die broers? Keren ze inderdaad om, zoals Jozef heeft gezegd, en gaan ze weer naar Egypte of naar Kanaan en laten ze dan hun broer daarachter? Wajigash, en hij naderde. Zo gaat het verhaal verder. Toen trad Juda op hem toe en hij zei: even een vraag, tot wie trad Juda toe? Ja, hè? Ja, stomme vraag, hè? Heel duidelijk. Op het plaatje zie je dat ook. Die broers die staan daar voor Jozef. Volgens mij is de voorste eerst dan Juda. Die daar vlak achter staat, die heeft geen baard, dus dat zal de jongste wel zijn. Dat is dan Benjamin. Ja, en Juda, die stap naar voren, zou je denken. Ik denk toch dat er nog iemand anders is tot wie Juda naderde. Maar dat zullen we straks zien. Dat hou ik nog even als verrassing. Voorlopig zeggen we, hij naderde tot Jozef. Nou, en wat we dan krijgen is de langste rede uit het boek Genesis. Die rede loopt helemaal door tot vers 34. En wat is het gevolg van die rede van Juda? Nou, laten we gelijk maar even kijken dan in Genesis 45, vers 1, gelijk erachteraan staat: toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden en hij riep: laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Er zit een enorme dynamiek in dit verhaal, zeker op die dag waarop we ons nu in het verhaal bevinden. Stel je voor, die broers die waren met z'n allen onderweg naar Kanaan. Dat was allemaal goed afgelopen, hè. Eerst waren ze beschuldigd. Maar gelukkig, ze mochten allemaal weer terug naar Kanaan met graan. En dan ineens worden ze opgepakt. Moeten ze allemaal weer terug naar Egypte en dan staan ze voor de onderkoning. Maar het ziet er nu wel heel slecht uit voor die broers, hè. Want er was een misdaad gepleegd. Die beker die was gestolen. Dat betekent dat Benjamin als slaaf achter moet blijven. Maar ook dat hun vader Jacob van verdriet zou gaan sterven. Dus echt een dieptepunt in het verhaal. Nou, en dan krijgen we die speech van Juda. En daarna zitten we in één keer in de climax, op het hoogtepunt van het verhaal. Enorme omkeer en ook een hele goede afloop, hè, want er was een familiescheuring die al 22 jaar duurde. En die wordt hier ook opgelost. Ja, en dan denk je, wauw, dat zal wel een gloedvol betoog zijn geweest van Juda. Dat moet wel een hele bijzondere toespraak zijn geweest. Nou, we hebben hem net gelezen. En ja, eerlijk gezegd, we gaan er nog een keer doorheen zo. Maar het is eigenlijk maar een heel droog verhaal. Hè, een hele saaie opsomming. U vroeg dit, toen zeiden wij dat. Toen zei u weer dit, toen zeiden wij weer dat. Toen gingen we naar onze vader en zeiden we dit tegen onze vader. Vroeg onze vader dit en dan is dit. Nou, eigenlijk is het helemaal geen dapper of een warm betoog van Juda. Vol met smeking en wanhoop. Maar ja, een soort zakelijke, emotieloze samenvatting van wat er is besproken. Een soort van ja, notule misschien. Kijk, wat je eigenlijk zou verwachten, hè, dat is dit. Het is waar, o onderkoning, dat we erg slecht zijn geweest tegen u en daarom straf verdienen. Zelfs ieder van ons mag terecht gestraft worden, ook al werd de diefstal van de beker niet door ons al allen, maar slechts door één van ons begaan, ook nog de jongste. Maar toch is er nog een beetje hoop voor ons, wij die anders de wanhoop nabij zouden zijn vanwege hem. Want uw goedheid belooft ons een bevrijding van onze angst die we nu hebben. En ik smeek u, zie ons niet aan en zie niet aan de grote misdaad waaraan we schuldig zijn. Maar beschouw uw uitnemende natuur en uw deugdzaamheid in plaats van uw verbolgenheid jegens ons. Aan welke vurigheid geven diegenen toe die, ja, in tegenstelling tot u, van een mindere aard zijn en hun krachten tonen. En dat niet alleen bij grote, maar ook bij onbeduidende gebeurtenissen. Sta boven die vurigheid, Heer, en wees daaraan niet onderworpen. Zo, dat is nog eens een reden, hè? Heb ik niet van mezelf, hoor. Die kwam ik tegen. Flavius Josephus heeft dat opgeschreven, geschiedschrijver uit de eerste eeuw. Nou wist Flavius Josephus er natuurlijk ook niks van, hè, want dat was ook pas honderden jaren later. Maar goed, ik denk dat Flavius Josephus ook wel proefde dat in die reden van Juda, dat daar wel wat meer passie in mocht. Hè, dat dat wel erg saai was. Hoe kan het nou toch dat Jozef dan toch na zo'n zakelijke samenvatting van Juda toch breekt? En dat het verhaal hier juist een climax bereikt. Hoe kan dat? Nou, dat gaan we samen eens bekijken. Juda begint nog enigszins smekend, hè? In Genesis 44, vers 18. Och, mijn Heer, laat uw dienaar. Nou, dat moet ik anders doen dan net zoals net, hè? Och, mijn Heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn Heer mogen spreken. En ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent de farao. Nou, dat is nog wel enigszins smekend, maar dan volgt dus die samenvatting van wat er zich eerder heeft afgespeeld. En eerst heeft Juda het over de eerste keer dat ze voor de farao staan. In vers 19. Mijn Heer heeft aan zijn dienaren gevraagd, hebt u nog een vader of een broer? Toen hebben wij tegen mijn Heer gezegd, wij hebben een oude vader en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood en hij is als enige van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Als je nou in Genesis 42 zou kijken, een stuk terug, waar die broers voor het eerst voor Jozef staan, dan zie je dat het gesprek daar niet precies zo verloopt zoals Juda hier weergeeft. En ook als ze dan later bij hun vader in Kanaan zijn en ze een verslag uitbrengen, dan zie je dat, ze daar ook weer wat andere woorden gebruiken dan Juda hier. Juda gebruikt in zijn pleidooi unieke woorden die niet eerder gesproken zijn. En eentje wil ik daarvan uithalen. Juda noemt hier Benjamin een Jelet Zekunim, een kind van zijn ouderdom. En dat is een bijzondere uitdrukking, dat Zekunim, dat van zijn ouderdom. Want in die hele Jozefs geschiedenis komt die uitdrukking, kind van zijn ouderdom, nog precies één keer voor. Weet iemand misschien waar? Wie wordt er in die Jozefs geschiedenis nog meer een kind van zijn ouderdom genoemd? Nou, dat is helemaal aan het begin van het verhaal. In Genesis 37, daar wordt hij dan niet kind van zijn ouderdom, maar zoon van zijn ouderdom. Dus geen Jelet Zekunim, maar Ben Zekunim genoemd. In Genesis 37, vers 3, Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ja, dat van zijn ouderdom, dat kind van, dat is een heel beladen begrip. En zeker voor de broers van Jozef, die daar nu allemaal op een rijtje staan. Want herinner je je nog wat er in dat begin, dus 22 jaar geleden, gebeurde? Direct nadat de verteller ons zegt dat Jozef een zoon van Jacob's ouderdom was, lezen we. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem, dus Jozef, meer lief had dan al zijn andere broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Jacob trok Jozef dus voor en hij liet dat ook duidelijk blijken. En die zoon van Jacob's ouderdom, die zorgde bij de broers voor een enorme opgekropte boosheid, haat. En dat leidde toen, 22 jaar geleden, tot die gebeurtenis die dat hele gezin uit elkaar scheurde. Ja, Jozef was een zoon van Rachel, Jacob en Rachel. Rachel kreeg nog een zoon, waarbij ze overleed trouwens, en dat was Benjamin. En hier in die toespraak van Juda wordt Benjamin dus net zo genoemd, zoon van zijn ouderdom, als Jozef 22 jaar geleden. En je vraagt je af, zouden die broers Benjamin ook zo haten zoals ze Jozef gehaat hebben? Nou, we lezen verder wat Juda zegt tegen de onderkoning. Vers 21, toen hebt u tegen uw dienaren gezegd, excuus. Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd, breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn heer, de jongste kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. Nou, dat Jacob zou sterven als ze Benjamin bij hem weghalen, dat hebben ze niet eerder tegen Jozef gezegd. Tenminste, daar lezen we niks over. Ook dat lezen we hier pas voor het eerst, maar het klopt natuurlijk wel. Want Jacob had het al wel gezegd, toen die broers na de eerste keer terugkwamen, toen Simeon in Egypte moest blijven, en toen gaven ze een heel verslag aan Jacob van hun reis. Toen zeiden ze in Genesis 42 vers 38, mijn zoon zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. En ook hier vraag je je weer af, wat zou dat met die broers gedaan hebben? Hè? Hoe zou dat op die broers overkomen? Alleen hij is overgebleven, zegt Jacob. Ja, hallo, en wij dan? Weet je wanneer die broers eigenlijk bijna hetzelfde hoorden over Jacobs sterven van verdriet? Ook weer aan het begin van het verhaal, bij Jozef. Want na het verlies van Jozef lezen we, helemaal in het begin van het verhaal, dus in Genesis 37, vers 35, al zijn zonen en dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en hij zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. Dus ook toen, 22 jaar geleden, ging Jacob bijna dood van verdriet toen hij Jozef kwijt was. En nu, in het verhaal van Juda, 22 jaar later, gaat het om Benjamin. En zegt Juda precies hetzelfde. En weer kun je je afvragen, wat doet dat met die broers? En dan denk je, ze moeten Benjamin wel net zo haten als ze Jozef destijds haten. Nou, Juda eindigt zijn samenvatting van die eerste ontmoeting met Jozef dan in vers 23. Toen zei u tegen uw dienaren, als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u mij niet meer onder ogen komen. En dan gaat Juda in zijn betoog verder over wat er daarna gebeurde thuis bij vader Jacob, wat er daar werd gezegd. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik eerst eventjes kijken naar wat er daar thuis bij vader Jacob gebeurde, wat daar werd gezegd. En ik wil er eigenlijk maar één vers uitlichten, zodat je je nog beter kan inleven hoe die broers zich voelden de tweede keer dat ze naar Egypte gingen. Met wat voor een gevoel in hun hart ze naar Egypte gingen. Want vlak voordat die broers voor de tweede keer naar Egypte trokken, is het laatste wat Jacob tegen ze zegt, Genesis 43 vers 14, God de Almachtige geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. Valt je hier op hoe Jacob over zijn kinderen spreekt? Zie je hoe die Simeon noemt? Jullie andere broer. Het is nog niet eens mijn andere zoon, maar het is heel afstandelijk. Jullie andere broer. En Benjamin noemt hij bij zijn naam. Ja, en het is trouwens ook alleen maar dat het koren op was, hè, dat ze weer terug mochten naar Egypte. Ze waren al een jaar weer thuis. Ze moesten wel terug naar Egypte om koren te halen. Als de hongersnood voorbij was, hadden ze niet eens terug naar Egypte gehoeven. Had Jacob Simeon gewoon in Egypte gelaten, denk ik. Ja, hoe wreed moet dat voor die broers zijn, hè? Die bevestiging dat ze eigenlijk alleen maar tweede rangs zonen zijn. Niet geliefd. En zo gaan ze dus weer naar Egypte, nadat het ze eens even flink is ingevreven door hun vader. En ze gaan met Benjamin, die andere geliefde zoon van hun vaders ouderdom, hè, waarvan hun vader zei, ik zou doodgaan van verdriet als hij niet meer terugkomt. En de vraag is dan nog steeds, haten ze Benjamin ook zo als ze Jozef hebben gehaat? Wat gaan ze met Benjamin doen? Die vraag hangt nu nog steeds boven het verhaal. En zie je dat die gebeurtenis van 22 jaar geleden, dat die zich eigenlijk hier precies herhaalt, precies dezelfde situatie is. De eerste keer toen Jozef zo duidelijk werd voorgetrokken, toen misleidden die broers hun vader en ze verkochten Jozef als slaaf naar Egypte. Wat zullen ze hier doen, nu ze in dezelfde situatie zitten? Wat gaan ze met Benjamin doen? Ze kunnen hem ook weer als slaaf in Egypte achterlaten. Doen ze dat? Nou, we hebben natuurlijk al een beetje in de vorige parasha gezien. Toen die beker van Jozef in Benjamin's zak werd gevonden, hadden die broers al misschien de gelegenheid om voor een herhaling van die gebeurtenissen te zorgen. Want ze hadden Benjamin gewoon achter kunnen laten en hem als slaaf naar Egypte laten meenemen. Ja, en waarom ook niet, hè? Want misschien dachten die broers wel, ja, Benjamin, het lievelingetje van zijn vader. Maar ondertussen is hij gewoon een ordinaire dief. Ja, want die broers die wisten ook niet dat Benjamin die beker niet gestolen had. Dus eigen schuld, verwende vent. Voel je ook eens een keer slavenbestaan. Voel je ook eens een keer hoe wij ons al die jaren, tientallen jaren gevoeld hebben, altijd op de tweede plek. En al die opgekropte woede en wrok, jaloezie, die bitterheid die die broers hadden, die konden ze nu zo gemakkelijk botvieren. Toch gebeurde dat daar niet. Ja, nog niet. Die broers die gingen ook mee naar Egypte, dus die stonden voor de derde keer. Daar staan ze op het plaatje. Nou, we lezen verder wat Juda zei. Genesis 44, vers 24. En het gebeurde toen wij naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en wij hem de woorden van mijn heer verteld hadden. En onze vader zei, keer terug, koop wat voedsel voor ons. Dat wij zeiden, we kunnen daar niet heen trekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen we gaan. Want we mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer er niet bij is. Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons, jullie weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft. Ja, Jacob heeft het hier dus over Rachel. Die heeft Jozef en Benjamin gegeven. Rachel was de vrouw waar Jacob echt van hield. Hè? En Lea haatte die. De ene, Jozef, is bij mij weggegaan en ik heb gezegd, hij is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. En dit is trouwens de eerste keer dat Jozef over die misleiding hoort. De onderkoning Jozef. Als jullie nu ook deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. En dit is al de tweede keer dat Juda dat noemt. Dat zijn vader van verdriet zou sterven als Benjamin wat overkomt. En we lezen dat nog een derde keer, kijk maar. En nu, als ik bij uw dienaar mijn vader terugkom zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. Juda noemt hier ook iets heel bijzonders. Het is maar een tussenzinnetje. Maar ik denk dat dat iets heel wezenlijks is in die hele toespraak van Juda. Juda zegt hier namelijk iets wat we nergens anders in het verhaal van Jozef tegenkomen. En sterker nog, wat hij hier zegt, komen we nergens anders in de Tora tegen. Dus het is iets heel unieks. Het zijn Juda's eigen woorden die hij hier spreekt. Hij zegt namelijk van Jacob dat hij met hart en ziel verbonden is aan Benjamin. En letterlijk staat er, zijn ziel is gebonden aan zijn ziel. Waarom is dat zo bijzonder? Wat denkt u? Het is eigenlijk bijzonder dat Juda dat uitspreekt in zijn eigen woorden. En het is dus geen verslag van iets wat eerder is gezegd. In zijn eigen woorden zegt Juda hier wat er aan de hand is. En je zou kunnen zeggen, hij kan over zijn lippen krijgen wat de situatie is. Dat is bijzonder. 22 jaar geleden riep die situatie alleen maar haat op, die voorliefde van hun vader. Maar nu kan Juda erkennen en zelfs uitspreken, hij is met hart en ziel aan hem verbonden. En dat maakt duidelijk dat die broers zijn veranderd. Hier blijkt dat eigenlijk pas voor het eerst. Hier spreken ze dat voor het eerst. Bij monden van Juda spreken ze dat uit. Het is niet oké dat Jacob zijn zoon Jozef en nu ook Benjamin voorttrok. En dat wordt ook niet goed gepraat. Maar zijn broers zijn nu in staat om te erkennen dat dat zo is. Hiervoor in het verhaal hebben ze daar nooit over gesproken. Hebben ze het altijd verborgen gehouden. Hebben ze dat altijd bij zichzelf weggedrukt. Hebben ze misleid. Maar deze keer in het verhaal is het anders. En misleiden ze niet meer. Maar zijn ze in staat om het te benoemen. En aanvaarden ze de situatie als een gegeven. Het is gewoon zo. En ja, dat is een heel belangrijk uitgangspunt voor herstel. En dat je de situatie zoals die is, dat je die erkent en dat je uitspreekt dat het zo is. En dat wil dus niet zeggen dat je het goedkeurt of dat je er tevreden mee bent. Maar het betekent dat je constateert dat het zo is en dat je niet probeert jezelf of ook een ander te misleiden, voor de gek te houden, zoals die broers 22 jaar geleden deden. Echte verandering begint altijd met het erkennen van de realiteit. En bijvoorbeeld elke psychotherapeut of psychiater of iets met psyche, die zal dat weten en die zal daarop aansturen. Erken en zie onder ogen in welke situatie je zit. Wat je is overkomen, hoe je nu bent. Kijk naar jezelf. Ja, en dat is een heel proces. Dat kun je niet gelijk, hè. Soms moet je dingen eerst wegdrukken en kun je daar later pas mee dealen. Maar het is een heel belangrijk gegeven dat je dat eerst gaat inzien. Naar jezelf kijkt. Bij die broers duurde dat misschien wel 22 jaar of langer. Maar pas dan kun je werken aan verbetering en aan herstel. Ik weet niet, is er misschien een psycho, iets met psychisch in de zaal die dat kan bevestigen of niet? Ja? Klopt, hè? Ja, ik ben zelf geen iets in die richting. Dankjewel. Ja, in het begin van deze parasha lazen we Vayigash en hij naderde. En toen vroeg ik tot wie naderde Juda. En dan zeg je, ja, tot Jozef. Maar ik denk dat je ook mag zeggen, hij naderde tot zichzelf. Juda kwam tot zichzelf. En pas nadat Juda tot zichzelf was gekomen, was hij in staat om dit tegen de onderkoning te zeggen. Hier bij die broers worden relaties hersteld. De relatie met Jozef konden ze niet herstellen, want ja, ze wisten niet eens of hij nog leefde. Maar voor Benjamin wierp Juda zich op. En hij zegt tegen de onderkoning, dat lezen we dan verder in zijn toespraak, vers 32. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. En dan breekt Jozef. Ja, natuurlijk, omdat nu heel duidelijk werd dat zijn broers zijn veranderd. Ze waren in precies dezelfde situatie als 22 jaar geleden. Maar nu misleiden ze zichzelf niet, maar misleiden ze anderen ook niet. Hielden ze hun vader niet meer voor de gek, maar ze waren tot zichzelf gekomen. Jozef zag dat, maar ik denk ook dat Jozef zich nog iets anders realiseerde. Namelijk dat zijn vader enorm heeft geleden toen hij werd verkocht. En dat hij, de machtige onderkoning Jozef, die de hele wereld van brood, van graan voorziet, dat hij geen enkele poging heeft gedaan om daar verandering in te brengen. Ja, sterker nog, hij heeft het alleen maar erger gemaakt voor zijn vader. Door zichzelf niet gelijk bekend te maken, door Simeon achter te houden en belangrijker nog, door te eisen dat Benjamin naar Egypte kwam. En Jozef heeft zijn vader tot dienaar gemaakt en Juda zegt dat ook een aantal keer in zijn toespraak. Jozef realiseert zich nu dat hij dus ook schuldig is of medeschuldig is aan het veroorzaken van leed bij zijn vader, van die enorme pijn. En dat maakte dat Jozefs huilen deze keer anders is dan die andere keren in het verhaal. En dat maakte dat hij zich ook bekend maakt aan zijn broers, want hij kan en hij mag die situatie niet langer laten voortduren. Ik ben Jozef, zegt hij dan in Genesis 45 vers 3. En gelijk vraagt hij daarom ook, leeft mijn vader nog? Ja, dat is de toespraak van Juda. En daar mag je zelf je les uit halen. Misschien ben je wel zoals Jozef. Hè? Is je ooit eens pijn overkomen? Ben je iets ernstigs overkomen? Maar ja, je bent er bovenop gekomen. Hè? Je staat er boven wat er gebeurd is. En de vraag is dan, sta je er niet zo ver boven dat je eigenlijk vergeet dat je, of niet ziet dat je nu andere pijn doet? Of ja, ben je zoals die broers, hè, altijd op de tweede plek gezet, altijd achtergesteld? Ben je jaloers? Ja, dan moet je dat toch eerst onder ogen zien. Eerst zien hoe de situatie is, hè, benoem het. Niet dat je er tevreden mee hoeft te zijn, hè, of dat je moet zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo. Nee, keer eerst terug naar jezelf en dan kan er pas wat veranderen. Nou, dat is een hele mooie onderwijzing die we zo uit dit verhaal kunnen halen, denk ik. Maar het bijzondere van verhalen in de Torah is natuurlijk niet alleen maar dat er prachtige lessen in zitten, hè. Want zulke verhalen kunnen we dan zelf ook maken met prachtige lessen erin. Het bijzondere van verhalen in de Torah is dat ze ook profetisch zijn. En iets over de Messias vertellen. Daar wil ik het heel kort nog even over hebben als afsluiting. Dit verhaal gaat dus over de eenwording van Juda en Jozef. En dat is dus niet alleen maar historisch, Maar dat is ook iets profetisch. En diezelfde profetie, die krijgt Ezechiël veel later ook. Maar Ezechiël krijgt die profetie en die is dan veel verder uitgewerkt. We hebben die profetie gelezen, daar ga ik verder niet inhoudelijk nog op in. Maar daarom is die profetie van Ezechiël zo goed op zijn plaats hier als Haftara bij dit verhaal van eenwording van Juda en Jozef. In het verhaal van ons waren het de twee broers die één werden. In de profetie van Ezechiël gaat het om, die broers zijn uitgegroeid tot een heel volk. Gaat het om het volk wat in twee stukken is gesplitst. Het noordelijke tien stammenrijk en Juda. En in de profetie van Ezechiël worden die samen weer één. Eigenlijk hetzelfde wat in ons verhaal gebeurt. Ezechiël moet hier twee stukken hout nemen. Op het ene moet hij schrijven voor Juda en dan nog wat. En op het andere schrijft hij voor Jozef en dan nog wat. Meestal wordt er gezegd Juda en Ephraim. Maar je leest heel duidelijk voor Juda en voor Jozef. En die twee stukken hout die worden in Ezechiëls hand worden die één. Net zoals Juda en Jozef in ons verhaal zich verenigden. En wij leven in een tijd waarin dat met het volk Israël aan het gebeuren is. Is dat niet heel bijzonder? Zie je hoe actueel dat verhaal van Jozef ook nu vandaag nog is? Nou, ten diepste wijst het verhaal van Jozef wijst ook op de Messias. En het is goed dat we dat nog even vertellen. Jozef is het beeld van de Messias, hè? Dat wist u ongetwijfeld. Hij is door zijn broers verraden, hij is afgedaald tot in de kerkers van Egypte. Maar uiteindelijk koning geworden daar, die de hele wereld van brood voorziet. Maar in het verhaal is er nog een Messias figuur, Juda. Hè? Twee Messias figuren in één verhaal? Dat is toch raar, klopt dat wel? Nou ja. Kijk maar, Juda pleit hier namens zijn vader eigenlijk. En hij wil zijn leven geven voor zijn broer. Hè, een plaatsvervangend dienen. Juda is de vierde zoon van Lea. Wat is vier in het Hebreeuwse alfabet? Want de Hebreeuwse letters die zijn ook wel cijfertjes. De Dalet. En wat betekent Dalet? Deur. En wat je zegt Yeshua in het Johannes-evangelie een aantal keer. Ik ben de deur. Yeshua is de deur tot de Vader. Weet je wat ook leuk is als je naar de naam Juda kijkt? Yehuda. Dat is eigenlijk de godsnaam. Het tetragram wordt dat wel genoemd. De vierletterige godsnaam, de Yud-He-Waf-He. Met daarin de Dalet. De vier. Dus de naam van Juda laat ook al zien. Het gaat om de vier, de deur tot de vader. Nou, in het verhaal komen die twee messiasfiguren dus, Juda en Jozef, die worden daarna scheiding van 22 jaar weer één. Ja, de Joodse traditie kent dat, hè? Twee messiasfiguren, twee typen. Ik weet niet of u weet hoe dat komt en hoe ze heten. In de Talmud staat dat opgetekend. Een rabbijn die ontdekte is een tegenstrijdigheid in de profetieën over de komst van de Messias. En toen las hij in Daniel 7 vers 13, las hij, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Maar hij had ook gelezen in Zacharia 9 vers 9, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Ja, komt de Messias nou op de wolken des hemels, of komt hij op een ezeltje? Nou, daar hadden ze wat voor bedacht, hè. Zeiden ze, ja, als het volk het verdient, dan komt hij op de wolken des hemels. Maar verdienen ze het niet, dan komt hij op een ezeltje. En weet je hoe ze die twee messiassen noemen in de Joodse traditie? Die messias die op dat ezeltje komt. Ja, de Mashiach ben Jozef. En die op de wolken komt is de messias ben David. En uit welke stam kwam David ook alweer? Ja, zie je dat je daar weer die twee messiassen hebt, uit Jozef en uit Juda? Ja, die twee typen, dat is natuurlijk één en dezelfde messias, hè? Tenminste, dat geloof ik. En net zoals in het verhaal wat we nu gelezen hebben van Jozef en Juda, dat die twee zich verenigden. Zo geloof ik dat, dat de Messias niet of op de wolken of met een ezeltje op een ezeltje zal komen, maar dat het allebei waar is, namelijk dat hij al gekomen is op een ezeltje. Hij was toen ook de zoon van Jozef, hè, de Messias ben Jozef, de leidende Messias. En hij zal komen, geloof ik, op de wolken. Amen. Amen.